Goedemorgen allemaal. We stonden er al bij stil. Het is vandaag de derde Adventszondag. Vanuit de duisternis en de verwachting dat God verlossing zal sturen, wordt het steeds meer licht. Zelfs de verwachting aan de komst van het licht, de Heere Jezus, geeft hoop. Het is als hoop. Het is er nog niet. Maar als je weet dat de hoop uit zal komen, dan word je daar blij van. Maria, die zwanger was van de Heere Jezus, verwoordde die blijdschap in haar lofzang. En daar hoorden we vorige week al over. Maria maakte een lied en ze zingt over de belofte van God, die God aan haar voorouders heeft gegeven. De belofte waarop ze bleven hopen. En nu zal de belofte uitkomen. De verlosser komt. En ik herhaal nog maar eens die blijde woorden van Maria aan het begin van het lied. En dan zingt ze: mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Zoals Judith al zei, we volgen deze adventszondagen dus het rooster waar ook de kinderen in de zondagsschool mee bezig zijn. En vanuit het thema Tel je mee zijn we vandaag aangekomen in het boek Marcus. En de vraag is inderdaad, wie is de belangrijkste? Ook al heeft Judith het antwoord al gegeven. De laatste twee zondagen hoorden we over het begin van het leven van de Heer Jezus. En nu maken we een behoorlijke sprong in de tijd. Zo'n 30 jaar later, in het leven van Jezus, bevinden we ons eigenlijk ook een beetje op een tweesprong. Hij is in het gebied Galilea, waar zijn ouders vandaan kwamen. Het gebied waar hij zelf opgroeide. En behalve over een bezoek aan de tempel in Jeruzalem weten we eigenlijk niet zoveel over het leven van Jezus in die eerste 30 jaren. Maar dan ineens is daar Johannes. En Johannes kondigde de komst van de Messias aan. Hij roept de mensen op dat ze zich moeten bekeren en dat ze zich moeten laten dopen. En ook Jezus doet dat. Jezus laat zich ook dopen. En dan, na nog 40 dagen in de woestijn te zijn geweest, kiest hij 12 mensen uit. We noemen ze leerlingen. We noemen ze discipelen. 12 mannen die Jezus uitkiest en waarmee hij wil optrekken. Dat is toch bijzonder, dat hij zomaar een groep mensen uitzoekt en daar samen mee wil zijn. Ze trekken het land door. En stel je dat eens voor. 3 jaar lang trekken ze met elkaar op. Het Bijbelgedeelte van vanmorgen speelt zich af vlak voordat Jezus weer naar Jeruzalem gaat. We gaan het eerst helemaal lezen en dan gaan we de verzen wat meer uitdiepen en kijken waar we onszelf in die verzen kunnen herkennen. En of we inderdaad toch kunnen ontdekken wie de belangrijkste is. Ik lees Marcus 9, vers 30 tot 37. En probeer, en misschien is dat voor de een wat makkelijker dan voor de ander, maar probeer jezelf eens een plaatje te maken in je hoofd als je die woorden hoort. Is even te kijken van waar gaat het hier over? Waar zijn ze bezig? Zie ik ze lopen? Zie ik ze praten? Marcus 9, vers 30. Ze, dat zijn de discipelen en Jezus, vertrokken uit die streek en reisden naar Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam. Want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden. Maar 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. Ze begrepen die uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaum Toen ze in huis waren, vroeg hij hen: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden met elkaar onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Jezus en zijn leerlingen reisden door Galilea, maar Jezus wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig om aan zijn leerlingen onderwijs te geven. Wat voor onderwijs zou Jezus juist op dat moment nog aan zijn leerlingen willen geven? Wat was het waarvan Jezus wilde dat ze het juist op dat moment nog zouden horen? Ik stel me zo voor dat ze daar een paar dagen gelopen hebben en ik vraag me af, waar hebben ze het over gehad? We lezen erover niet zoveel in de Bijbel, behalve dan één feit dat Jezus nog door wilde geven. Eerder in het Bijbelboek hoorden we over, of lezen we over de geweldige dingen die er waren gebeurd, waar ze samen bij betrokken waren, Jezus en de discipelen. Lammen gingen weer lopen, blinden konden weer zien, doven konden weer horen, demonen werden uitgedreven en grote groepen mensen kregen zomaar te eten. En er was een belangrijke gebeurtenis op een berg. Wij noemen dat de verheerlijking op de berg. Daar kunnen we nu op dit moment niet zo diep op ingaan. Maar Jezus nam 3 van zijn leerlingen mee de berg op. Johannes, Jacobus en Petrus. En terwijl ze daar waren, werden ze overdekt door een wolk. En uit die wolk klonk een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. In ieder geval wisten Johannes, Petrus en Jacobus dat het belangrijk was om naar Jezus te luisteren. Maar nu, terwijl ze door Galilea trekken, is er geen tijd voor wonderen, speciale gebeurtenissen. Ze zijn gewoon met elkaar op pad. En Jezus bewaakte die tijd zelfs door aan niemand te vertellen waar ze zouden gaan, hoe de reis zou verlopen. Hij wilde blijkbaar echt met zijn 12 mannen samen zijn. We zeggen wel eens tegen elkaar dat het belangrijk is dat we tijd nemen om bij God te zijn, bij Jezus te zijn. Dat we daar echt tijd voor moeten nemen. Alsof wij dat kunnen regelen. Is het niet zo dat Jezus dat initiatief al genomen heeft en op ons wacht, zodat hij ons kan leren? En dan ontdekken we toch inderdaad dat ene wat Jezus, waarvan we weten dat Jezus het aan zijn discipelen wil laten weten. Hij wil laten weten wat er verder met hem zal gebeuren. Hoe moeilijk die boodschap ook was. Hij vertelde hen dat mensen hem op zouden pakken. Dat hij gedood zou worden, maar dat hij ook weer op zou staan. Het was niet de eerste keer dat hij dat aan zijn discipelen vertelde. Maar ze begrepen het opnieuw niet. En niet alleen begrepen ze het niet, ze durfden Jezus ook niet om verdere uitleg te vragen. En ik denk dat dat ook wel te begrijpen is. Er was in hun hoofd niet echt ruimte voor een boodschap over sterven, over doodgaan, over opstaan. Hun hoofd zat waarschijnlijk nog vol met al die dingen die ze met hem meegemaakt hadden. En als ze zich inderdaad al herinneren dat hij eerder over dat lijden had gesproken. Ja, dan herinnerden ze zich waarschijnlijk ook wat er toen gebeurde. Want toen had Petrus de Heere Jezus terecht gewezen dat hij zulke dingen niet moest zeggen. En toen had de Heere Jezus Petrus weer terecht gewezen. Wie weet wat er nu zou gebeuren als ze hem de vragen over zouden stellen of misschien er überhaupt iets over zou zeggen. Terwijl je soms zo goed met elkaar kunt praten als je op pad bent of aan het wandelen bent, lieten zij het onderricht van Jezus voor wat het was. En daar kwam nog bij dat ze onderling ook nog wel wat bijzonders te bespreken hadden. Want wie zou, als ze zometeen naar Jeruzalem zouden gaan om daar het Pesachfeest te vieren, en als het koninkrijk zou komen waar Jezus koning zou worden, wie zou dan de belangrijkste naast Jezus zijn? Moest eerlijk gezegd toch ook een beetje denken aan de tijd waar we nu in zitten. Welke ministers kwamen er komen als we weer een nieuw kabinet hebben? Maar zij, ja, daar waren ze mee bezig. Ben ik het? Hoe zit dat bij ons als we dicht bij Jezus zijn en Hij ons wil leren? Komen die woorden dan echt bij ons binnen? En durven wij, als we dingen niet begrijpen, Jezus dan om uitleg te vragen? Of zijn we eigenlijk te druk met andere dingen? Maar dan arriveren ze in Kafarnaüm, bij het meer van Galilea. En het raakte me, zoals het in een andere Bijbelvertaling staat, aan de leerlingen, daar staat aan de leerlingen een vraag stelde toen hij thuisgekomen was. Jezus had een thuis. En het is niet duidelijk of daar in Kafarnaüm, of die daar een eigen huis was, had, of dat het huis van Petrus was, maar hij had een thuis. Een plek waar hij thuis hoorde. En juist daar stelt hij de vraag aan de discipelen. Waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? En opnieuw durven de discipelen niks te zeggen. Ze durven niet eerlijk te zijn over wat hun onderweg had bezig gehouden. Of zeiden ze niet omdat het niet zo'n geestelijk onderwerp was waar ze het over hadden gehad. En bij mij kwam de vraag op, kan ik open met God over alles praten? Wat ik heb gedacht, wat ik heb gezegd, waar ik over heb gesproken met anderen. Zeker als het soms gaat over mensen, over anderen, over relaties onderling. Kan ik daar, kunnen wij daarmee God over praten. De discipelen zwegen. Jezus wist dat ze gesproken hadden over de vraag die wij vandaag ook stellen. En het is al vaker gezegd, wie is de belangrijkste? Jezus wist dat ze daarover gesproken hadden, maar hij begint er pas over als ze thuis zijn. In een beschermde omgeving. Jezus spreekt geen woorden van veroordeling, dat ze niet zo moeten denken of dat ze daarover nou juist niet met elkaar moeten praten. Hij gebruikt het kibbelen van de leerlingen over wie de belangrijkste was als een aanleiding om hen te leren wanneer je de belangrijkste bent en hoe je de belangrijkste bent. Misschien ook iets om eens bij stil te staan. Welke vragen heb jij? Welke vragen heeft u? En wat doet het je dan dat Jezus je vragen en je moeite kent? Ook al heb je het nog niet verteld. En hebben wij een vertrouwde omgeving waar je vragen kunt stellen? Is de Heer voor ons echt een huis? Een thuis, zoals we net in het lied ook zongen. Of vinden we zo'n plek in ons eigen huis, in ons thuis, of bij vrienden, of in de kring, bij een mentor, een geestelijk begeleider, of in de kerk. Zo'n plek waar je je veilig weet en waar je alle vragen kan stellen om te proberen antwoorden te vinden. Met de vraag van de leerlingen in zijn hoofd roept Jezus de discipelen gewoon bij zich. Ik denk dat ze onderhand wel door hadden dat Jezus wist waarover ze gekibbeld hadden. En dan zegt hij gewoon, kom eens bij me. Wat een liefde. Jezus zegt, kom eens bij me. Stel je dat eens voor, dat Jezus ons als gemeente bij zich roept. Of herkennen we dat soms niet eens meer? Zou het zo kunnen zijn dat deze dienst, of we die nu hier of thuis meemaken, een plek is waar Jezus ons bij zich roept? Waar hij ons iets wil uitleggen. Horen we hem dan wel? Of beter, luisteren we dan wel naar hem? En dan gaat Jezus iets uitleggen. En zoals zo vaak in de Bijbel, wat Jezus leert, is precies anders dan je zou denken. We merken nu dat er meer mensen in het huis zijn. In ieder geval een kind. Dat kind wordt naar voren gehaald, zelfs in het midden gezet en door Jezus omarmd. Dat gebeurt ook in het volgende hoofdstuk. Waar als Jezus zegt, laat de kinderen bij me komen. Hou ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Opnieuw omarmt Jezus de kinderen en stelt hij hen als een voorbeeld. Zo belangrijk zijn de kinderen. Zo belangrijk is het kind. De kleinste. Iemand die nog geen status heeft. Hij geeft het kind, de minste, een plek. En dan zegt hij, als je de minste aanvaardt en dient, dan ontvang je mij. Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste zijn en ieders dienaar. Dat is het antwoord op de vraag, wie is de belangrijkste? De belangrijkste is degene die de minste wil zijn. Degene die wil dienen. De belangrijkste is degene die de kwetsbare wil omarmen en in zijn leven toe wil laten en wil dienen. De mensen die in de maatschappij niet gezien worden. De mensen die alleen zijn en dat moeilijk vinden. De mensen die, omdat ze kwetsbaar zijn, niet naar buiten komen, maar zitten te wachten op een omarming door een kaartje of een lach door het raam. De mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Als we bij de kwetsbaren stilstaan en hen willen dienen, dan gaat de aandacht weg van onszelf. Maar is er dan geen ruimte meer voor wie wij zijn? Mogen we dan geen vragen meer stellen? Natuurlijk wel. We kunnen zelf erkennen dat we kwetsbaar zijn. Een omarming nodig hebben. Een kind willen zijn. En soms ook gewoon gediend willen worden. Het Bijbelgedeelte eindigt met, wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Door dienen te leven, door de minste te willen zijn en de minste te erkennen, ontvangen we Jezus. En door Jezus te ontvangen, ontvangen we God. Door Jezus is God met ons. En dan zijn we weer terug bij Advent. Want juist in deze tijd, op weg naar Kerst, horen we de woorden, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. En we zongen daar al over. Wat een mooie woorden die we met elkaar ook zongen. Immanuel, hij zelf is met ons. Dat God door Jezus zo dichtbij wil komen laat zien dat ook wij meetellen. We kunnen alles bij hem kwijt. al onze vragen. God vindt ons belangrijk. Hij wil ons ontvangen. Hij gaf zijn zoon. De zoon die zijn leven gaf. De zoon die echt de minste en een dienaar was. Laten we hem ontvangen. En zingen als Maria. Die wist dat zij de minste was en een dienares. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. De verlosser is gekomen en komt. Amen. Zullen we bidden. Heere God, we danken u wel voor uw woord. Voor de rijkdom van uw woord. Waarin we dingen niet lezen, maar waar u spreekt door uw Heilige Geest. En waarin we dingen ontdekken over u, Heer Jezus. Hoe u met uw kinderen, met deze mensen omging. En hoe u niets liever deed dan mensen te dienen. Dan mensen uit te leggen wat het plan was van uw Vader. Waarom u gekomen was. En helpt u ons, Heere God, om door uw Heilige Geest geleid, datgene wat u tot ons te zeggen heeft, ook echt te horen. Help ons om te luisteren als u leert. Help ons om elkaar daarbij ook te helpen. Help ons om echt uit te zien naar uw komst. In Jezus' naam. Amen.